Ik dacht, zoveel mooie liederen, daar past het halleluja op. Het halleluja van Händel. Hij heeft de Messiah ooit geschreven. En daar zit zo prachtige muziek in. Een meesterstuk heeft hij ervan gemaakt. En vorig jaar was dat ook op tv werd het uitgevoerd. Met ook wat beschrijvingen bij waarom en hoe hij het gedaan had. En Anneke, eens kijken waar zit ze. Wij hadden een dienst, een kerstdienst in het Gabriel Flat, het bejaardenhuis in Hoogkerk dus. En Anneke deed, die zong de prachtige liederen en ik had de prediking. En toen zeiden we zo tegen elkaar, die Händel, die heeft het helemaal begrepen. Die heeft zo prachtig, zo'n meesterstuk geschreven in de muziek. En hij heeft al die teksten uit de Bijbel zo prachtig samengevoegd. Het is werkelijk een volledig evangelie wat hij op muziek gezet heeft. Prachtig. Dus dan had ik me al voorgenomen, als het ooit weer kerst is in de rank, dan wil ik daar iets van zeggen. Nou, het is advent, de derde adventszondag. En ik pak gelijk stiekem de vierde er ook gelijk bij. Want zondag, aanstaande zondag, dan heb ik hier geen dienst. Dus ik heb gelijk de tijd voor twee diensten. Voor twee zondagen. Twee adventszondagen. Dus hou je maar vast. Halverwege zal ik die andere kaars wel aansteken. Dan ben ik op de helft. Eens kijken. Ik wil een stukje lezen wat Händel helemaal in zijn muziek gecomponeerd heeft. Dat meesterstuk bestaat uit zoveel teksten. Een aantal van die teksten wil ik u voorlezen. Dan weet u ook de lijn waarin Händel ook dat muziekstuk bedacht heeft. Dat begint bij Jesaja 40. Ik hoop dat het allemaal lukt zo op de beamer. De techniek staat voor niks, toch? Ik lees een aantal teksten zo uit de Bijbel voor die Händel daarin gebruikt heeft. Het begint met Jesaja 40. Hoor, een stem roept, baan voor de Heer de weg door de woestijn. Effen in de wildernis een pad voor onze God. En laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Dat is advent. We verwachten iets wat de Heer gaat doen. We verwachten en we mogen verwachten dat de Heer iets geweldigs gaat doen. En dat gebeurt ook. Dan gebeurt er van alles. Er staat in Psalm 12, ook die wordt genoemd, zwakken en armen zuchten onder het geweld. Om hen sta ik op, zegt de Heer, en ik breng redding die zij verlangen. En de woorden van de Heer zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot zevenmaal toe. Hij doet wat hij zegt. En dan Job, die is er ook van op de hoogte. Ik weet dat mijn redder leeft en hij zal tenslotte ingrijpen hier op aarde. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen. Ik zal hem met eigen ogen zien. Ik en geen ander. Geen ander. Heel mijn binnenste smacht van verlangen. En dan nog een keer uit Jesaja. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. En het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouders, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midian destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Nou, en hoe zal dat gebeuren? Dat is dan de grote vraag. Hoe doet God dat? Nou, dat staat in het volgende vers. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. Ja, en als dat gaat gebeuren en als dat vervuld is, dan kan het Halleluja-koor niet uitblijven. En dat heeft Händel op een geweldige manier uit Openbaringen samengevoegd. Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalfde. Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Koning der koningen en Heere der heren. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Halleluja. Toen Händel zijn Messiah afsloot met dit halleluja, toen trof zijn bediende hem in zijn kamer in tranen. En Händel die zei tegen zijn bediende: ik geloof dat ik de hemel en God voor me heb gezien. Zo ontroerd was hij door alles wat hij geschreven had en wat hij, ja, als het ware toch ook van God ontvangen had. Een meesterwerk, ja, door Händel gecomponeerd en gemaakt, maar God is daarbij geweest, daar ben ik van overtuigd. Zo heeft hij dat geschreven. En daarom mocht ik me u laten horen. We zijn vrijdag er ook geweest naar Händel in de Martinikerk. Schitterend, schitterend, kippenvel krijg je daarvan. Zo mooi. Goed. Deze preek een thema mag geven vanmorgen, dan zou ik het willen geven: als God op aarde komt, dan keert hij alles om. Dat zou het thema kunnen zijn. Als je zo naar de wereld kijkt vandaag, dan zou je zeggen: wil het nog wat worden met deze wereld? Ja, dan moet er wel wat gebeuren. Zal het recht en het recht doen uiteindelijk weer helemaal hersteld moeten worden. Want daar zit het probleem. Onrecht, dat speelt vaak de boventoon. En dat lezen we ook in de teksten die we net gelezen hebben. De teksten die wijzen ons juist naar de Messias. God staat op. Ja, hij staat op, hij laat het niet zitten. Hij staat op om redding te brengen en recht te doen. Mijn redder leeft. Hij zal ten slotte ingrijpen op deze wereld. Hij laat het er niet bij zitten. En dan dat kind met die wonderlijke namen. Aan zijn heerlijkheid komt geen einde. Het staat vast in recht en gerechtigheid. Daar gaat het bij onze God om. Advent, nogmaals, als God op aarde komt, dan keert hij alles om. Dan gaat hij alles weer recht maken. En wat kun je daarna verlangen? Wat kun je daarna verlangen zo, als je al die verschrikkelijke dingen ziet, die gruwelijke dingen die gebeuren, die oorlogstaal en ook de verdeeldheid en de tegenstellingen in ons eigen land, dat maakt je eigenlijk diep ongelukkig, dat maakt ons mensen allemaal diep ongelukkig. En toch is dat onze wereld waar we in leven. En dat zal ook het kerstgebeuren van het komend jaar weer een bepaalde kleur geven. Elk jaar is er wel weer wat anders wat de boventoon voert. Een oorlog hier en een oorlog daar. En dat kleurt vaak het hele kerstgebeuren. En al jaren achtereen, alle jaren dat ik ooit over kerst gesproken heb, is er altijd wel in de wereld weer een brandhaard. Vluchtelingen, mensen die vermoord zijn, mensen die doodgestoken zijn. Dan hier, dan daar. Elk jaar is het eigenlijk weer hetzelfde. Het lijkt wel of er nooit een eind aan komt. En hoe geven wij dat? Hoe maken wij dat kerstverhaal nou geloofwaardig? Hoe maken wij in deze wereld het kerstverhaal geloofwaardig? Door onze houding. Door ons doen wat we doen. Hoe kunnen we dat geloofwaardig maken in deze wereld? Als je het kerstverhaal van Lucas leest, dan zijn het uitgerekend juist de machthebbers met hun politieke spelletjes die het geboorteverhaal bepalen. Dat bepaalt heel veel van het geboorteverhaal. Die kleuren het verhaal van Lucas. Met stille nacht en vrede op aarde zijn we er niet. Ook Lucas niet. Daar ben je er niet mee. Luister maar, het was in de tijd van Herodes de Grote. De koning van Juda. Nou, je moet weten, deze man die schrok er niet voor terug om de kinderen in Bethlehem te doden. In die wereld leefden ze toen ook al. En keizer Augustus, die probeerde zijn politieke chaos te voorkomen. En die probeerde natuurlijk zijn macht te vergroten. En dan is er een Quirinius, de stadhouder van Israël. Of in ieder geval een belangrijk bestuurder in Israël. Die krijgt opdracht van de keizer om iedereen officieel in te schrijven. Met naam en toenaam en natuurlijk het adres. Ja, die identificatieplicht werd toen al ingevoerd. Slimme jongen, die keizer. Trouwens, er zijn meer machthebbers. Die hebben dat van hem afgekeken. Naam en toenaam en adres. Als naam en adres bekend zijn bij de keizer, dan heeft hij macht over je. Dan ben je te traceren. Dat is het doel ook van zo'n identificatieplicht. Bij de goede machthebbers is dat gunstig. Maar wee bij de slechte machthebbers. Dan kun je beter een vals paspoort hebben. Of zoiets. Nou, u leest het goed. Juist door deze machtspolitiek van Rome werd het kind Jezus geboren in Bethlehem. Juist daardoor kwam het. Niet veilig en gezellig thuis, maar in een stal en dan ook nog in een voerbak als wieg. Armoedtroef. Weinig romantisch, zou ik denken. Ja. En Willem Boersma vorige keer, die heeft al geklaagd dat Jezus, God kwam op deze wereld als kind in de luiers. Nou, dat is al, ja, dat verwacht je al niet van God. Maar het is nog veel erger. Het is nog veel erger, een kind. Ja, alle kinderen worden geboren in naakt en die worden in luiers gelegd. Dat is niet zo vreemd. Zelfs de keizer in Rome, die is op dezelfde manier ter wereld gekomen. Ook in de luiers gelegd. Maar erger is, hij komt ook nog in een stal, wordt hij geboren. En de wieg is een voerbak. Nou, dat zet je niet op je cv, denk ik, als je gaat solliciteren. Dat je achtergrond is. Nee, en toch kwam hij zo op de wereld. Zo is God naar ons toegekomen. Als God op aarde komt, dan keert hij alles om. Ja, wanneer ben je dan belangrijk? Als je in een paleis geboren bent, dat is voor God helemaal niet belangrijk. Nee, Lucas is als arts, die is vertrouwd met de samenleving van die tijd. Dat moet je goed bedenken. En iemand heeft ooit eens van het evangelie van Lucas geschreven. In Lucas' evangelie, als je dat leest, als je dat uitgelezen hebt, alles lacht en alles huilt. Alles zingt. Het is een lied van het volk. Het is een lied, een hosanna voor de kleinen en de armen. Dat is wat Lucas heel duidelijk laat zien. Hij kende de armen. Hij kende de armen die uitgebuit werden en helemaal niets te vertellen hadden. Maar hij kende ook de rijken. Die zonder enige problemen 10.000 euro uitgaven voor de babykamer. Die kende hij ook. Als arts kende hij beide mensen. Hij kende ze. En Lucas die schildert die tegenstelling. Ik zou zeggen, hij schildert die tegenstelling misschien wel met opzet. Hij wil een reactie teweeg brengen. Misschien wel in het bijzonder bij de hoogedele heer Theophilus, aan wie hij uiteindelijk dat evangelie richt. Dat lees je in de proloog van het evangelie. Daar richt hij het naar. Naar die belangrijke Romein waarschijnlijk. Daar vertelt hij dit maar aan. De grote koning van de wereld, die kwam als kind, die boog zich in zijn oneindige liefde verder neer dan wij mensen ooit voor mogelijk hadden gehouden. Dat zouden wij mensen nooit bedacht hebben. Dat hij zo naar deze wereld zou komen. Zo juist in die mensen die verdrukt werden, die ellendigen. Hij trok zich het lot van deze verpauperde wereld aan. Dat moet je goed bedenken. Zo kwam hij. En als ik zeg, hoe geven wij het kerstevangelie, hoe maken we dat geloofwaardig in ons leven? Dan is het altijd de vraag, hoe gaan wij daarmee om? Hoe is onze houding in deze wereld? Is dat vervuld met arrogantie? Of zijn we nederig genoeg om ook ons te verbinden met mensen die het moeilijk hebben? Dan wordt het kerst geloofwaardig. Want in de tijd van Lucas, de tijd waarin Jezus geboren was, waarin allerlei waanzinnige grote en kleine machthebbers maar deden wat ze willen. Zo in die tijd is Jezus geboren. En als je dat goed leest en bedenkt, de tijd is niet anders. We hebben nog net zo goed van die gekke, waanzinnige machthebbers die maar doen wat ze willen. Arrogante kwasten die het macht hebben. In die wereld is Jezus gekomen en wij leven ook in zo'n wereld. En zo was daar immers die gruwelijke despoot Herodes. Ik heb hem net al even genoemd. Koning Herodes. Hij liet alle jongetjes in Bethlehem van 2 jaar en jonger, liet hij ombrengen. Hij liet ze ombrengen. De evangelist Matthäus, die schrijft daar dit van. Die zegt toen dat gebeurde, hij zegt, zo ging in vervulling wat al door de profeet Jeremia gezegd was. En daar staat, in Rama hoort men wenen en bitter klagen. Rachel, die huilt om haar kinderen. En ze weigert zich te laten troosten, omdat ze niet meer zijn. Zo diep grijpt dat in. Rachel, ze weigert zich te laten troosten. Ik zou zeggen terecht, gelukkig. Eén die weigert zich te laten troosten, die legt zich er niet bij neer. God komt naar deze wereld in Jezus Christus als een kwetsbaar kind. En juist daardoor zijn haar kinderen vermoord. God, waar bent u? Ze weigert zich te laten troosten. En toch die Rachel die krijgt een belofte. Ze zit met pijn en verdriet. En ook al zou de dader gestraft worden, die pijn die blijft. Zo zou zeggen, daar heb ik mijn kinderen niet mee terug. Die pijn die blijft en dan krijgt ze een belofte. Een belofte die wordt ook voorzegd door Jeremia. Droog je tranen. Er is hoop voor je kinderen. Ze keren terug uit het land van de vijand. Dat beloof ik. Die belofte krijgt ze. Van God zelf, uitgesproken door Jeremia. Dat is toch wel troost. En bij de verzoening, gaat het niet alleen om vergiffenis van zonde. Misschien wordt daar wel erg vaak nadruk op gelegd. Maar het gaat niet alleen om vergiffenis van zonde. Het gaat ook om het onrecht dat rechtgezet moet worden. Dat hoort net zo goed bij de verzoening. Het gaat zelfs nog verder. Johannes, de doper, die zegt van Jezus, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Natuurlijk, dat is vergiffenis ontvangen van je zonde. Maar dat is ook dat het recht weer recht gezet wordt. Maar zelfs de dood, die moet overwonnen worden. Want ook de dood is door de zonde in de wereld gekomen. Dus als Johannes zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, dan gaat het om al die drie dingen. De zonde moet uitgewist worden uit deze wereld. Het onrecht moet eruit en de dood die moet vernietigd worden. Dan pas heeft Jezus gedaan wat hij doen moest. Namelijk de zonde en alles wat daarbij hoort uit deze wereld halen. Bij de eerste broedermoord, ik noem het met opzet, bij de eerste broedermoord tussen Kain en Abel. Dan zegt God tegen Kain, hoor, het bloed van je broer, dat schreeuwt uit de aarde naar mij toe. Het schreeuwt. Abel schreeuwt naar God om recht. Zo ook als Rachel schreeuwt om recht bij God. En je leest hier, God vergeet het niet. God hoort. God hoort die roep. God hoort die schreeuw van Abel en van Rachel. En Jezus komt daarop terug. In een twistgesprek, in een confrontatie met de fariseeën. En dan zegt hij tegen de fariseeën, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die vermoord is tussen het tempelhuis en het altaar. Van dat bloed zal rekenschap afgenomen worden. Al het bloed van wat vanaf de grondlegging der wereld vergoten is, daar zal rekenschap van afgelegd moeten worden. God hoort. God laat het er niet bij zitten. Ook al lijkt het soms alsof hij zwijgt. Ik zeg jullie, er zal genoegdoening gevraagd worden. God hoort. Hij staat op. Hij staat op om recht te verschaffen. Hij staat op om uiteindelijk redding te brengen. Dat is wat het evangelie hier zegt. En dat kind, die zoon, die is ons gegeven. Juist daarom, om recht te verschaffen in deze wereld. Hij bouwt zijn rijk met recht en met gerechtigheid. Dat is wat er van dat zoon, van die zoon en van dat kind gezegd wordt. Hij is geen kind gebleven. Hij is de zoon van God, die uiteindelijk weer recht en gerechtigheid gaan brengen in deze wereld. Als volmaakt rechtvaardige, volmaakt rechtvaardige koning, kun je wel zeggen, gaat Jezus naast al die Abels en al die Rachels staan. En dat zijn er nogal wat in deze wereld. Wat een mensen. En ik zeg, hij gaat naast ze staan. Nou, ik moet het nog anders zeggen. Hij gaat voor ze staan. Hij gaat voor ze staan en hij zegt, als je aan hen komt, kom je aan mij. Zo zegt hij het in feite. Letterlijk zegt hij, alles wat je aan de minste van mijn broeders doet en gedaan hebt, heb je mij aangedaan. Zo serieus neemt hij ons mensen. Zo serieus neemt hij ook vertrapte mensen. Mensen die niet een tel zijn. Alles wat je aan die mensen gedaan hebt, heb je mij aangedaan. Hoe dicht ga je dan naast die ander staan? Dat doet hij. Zo lief en zo liefdevol kijkt onze Heer naar deze mensen om. Dat is waarom hij komt. God staat op om recht te doen. God staat op in Jezus Christus om recht te doen. Nou, we weten wat er gebeurd is. En Jesaja 50, ook een tekst die Händel al beschrijft in zijn muziek. En de Messiah, daar wordt dan ook gezongen. Mijn rug heb ik gegeven aan wie mij sloegen. En mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken. En mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Maar hij die mij recht verschaft, die is nabij. Wie wil met mij een rechtsgeding voeren? Zij zullen vergaan, zoals een kleed dat door motten uiteenvalt. Zo gaat hij ermee om, met wat ze hem aangedaan hebben. En we weten wat hem aangedaan is. We weten wat er gebeurd is. Ook hij is een vertrapte geworden. Met die arrogante machthebbers die de leiding hadden, ze pikten het niet dat hij hen een spiegel voorhield. En ook hij is daarmee een vertrapte geworden. En op een meedogenloze wijze aan een kruis genageld. Zo is het gegaan. De grote koning, Zo is het gegaan. Maar op die plek, aan dat kruis, zeg ik altijd. Aan die plek, op dat kruis. Daar heeft de liefde, die heeft het gewonnen. De liefde heeft het gewonnen. Van het kwaad en van alle onrecht. Hij bad voor zijn vijanden. Hoe lief moet je dan hebben? Hij bad voor zijn vijanden. Vader, vergeef ze. Want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet dat ze bespeeld worden door de boze, door de duivel. Ze weten niet wat ze doen. Ze hebben niet in de gaten hoe fout ze bezig zijn. Net als later Paulus, die wist het ook niet. En ook hij is tot bekering gekomen. Ze weten niet wat ze doen. Vader, vergeef ze. En ook hij roept het uit. Ik zou zeggen, met alle Rachels en met alle Abels roept hij het uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Mijn God, waar bent u? En hij citeert daarmee een psalm van David. Hij citeert daarmee een psalm van Israël. Die in hun nood tot God roepen. Die roep en die schreeuw van Israël. De roep en de schreeuw van alle Rachels en Abels in de wereld. Die vertegenwoordigt hij als het ware bij God. Onwillekeurig denk je dan ook aan de Holocaust. Wat is daar geroepen? Wat is daar geschreeuwd door Israël? God, waar bent u? God, hoe kan dit gebeuren? Waar bent u? En ik denk dat de meesten het in stilte gedaan hebben. Dat geroepen naar God. En met zijn roep, ja, vertegenwoordigt hij hen bij God. Bij God de Vader. En zo sterft hij. Zo is het afgelopen. Zo sterft hij aan dat kruis. En dan de vraag. Nou, u kent het antwoord wel. Maar toch stel ik de vraag. En komt er dan eindelijk een antwoord? Komt er dan eindelijk een antwoord voor al die roepende en schreeuwende Rachels en Abels? Zal God eindelijk recht doen? Ja, maar niet direct. De eerste dag bleef het stil. Niets. De tweede dag bleef het ook nog stil. Stille zaterdag noemen ze dat. Geen woord van God zwegen. Het bleef allemaal stil. De derde dag. Toen kwam het antwoord. Toen kwam het antwoord. Ja? De dood overwonnen. Opgestaan uit de dood. De dood overwonnen. De zonde, het onrecht en de dood verzwolgen in de overwinning van Jezus Christus. Dat is wat het kind gedaan heeft. Een kind is ons gegeven. Een zoon is ons, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En hij heeft de overwinning behaald. Over de zonde, over het onrecht en over de dood. En zo de overwinning gegeven. Begrijp u dat Händel met dat Halleluja-koor in tranen uitbarstte? Hij heeft daar de liefde en de grootheid van God gezien. De overwinning. Halleluja. Hij heeft overwonnen. Hij heeft ons de redding gebracht. Hij heeft ingegrepen in deze wereld. En zo mogen wij ook kerstgebeuren vertalen in deze wereld. Met onze houding. Met onze houding. Alsjeblieft geen arrogante houding. Maar een nederige houding. Zoals Jezus het deed. Dan maak je kerst in deze wereld geloofwaardig. Als God op aarde komt, keert hij alles om en maakt hij alles recht. Amen. Amen. Ik zou nog willen bidden, de gebed voor we af gaan sluiten. Heer God, dank u wel voor uw grote liefde, voor uw trouw, voor uw onmetelijke trouw, uw oneindige geduld. U bent de schepper van hemel en aarde. Zo oneindig groot voor ons niet te bevatten. En toch, u bent zo klein geworden. Zo dichtbij ons komen staan. Naast ons komen staan. Voor ons komen staan. Om ons te redden. Om ons te bevrijden van alle onrecht en van de dood. Heer, we prijzen uw naam daarvoor. Dank u wel, Heer, dat u dat zo bewerkt hebt. Dank u wel dat u juist door het kind uw liefde en uw kracht hebt laten zien. Bid u ook, Heer, dat u ons de moed geeft om dat ook te vertalen in ons eigen leven. Zodat de verkondiging van kerst, dat het niet alleen bij woorden blijft, maar dat we dat ook in daden mogen laten zien. Dat uw liefde als het ware weerspiegeld wordt in onze houding in deze wereld. Heer, wil ons zo door uw geest de kracht en de wijsheid geven om van daaruit te leven. Halleluja. Amen. Amen. We sluiten af. Ik wou afsluiten met een lied. Een lied dat heeft ook de titel, dacht ik, van Als God op aarde komt, keert hij alles om. Het is een lied van Sela. Ja. Weet, Martin, wat bedoel je? Oh, die vind ik. Ja.
Onze koning maakt zich kwetsbaar als een kind. God keert alles om en is in zwakheid sterk, als hij door een weg van lijden overwint. Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen, heel ons aardse bestaan wordt vernield in zijn naam. Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om. Alleen is wordt door liefde vergezeld. God keert alles om en geeft vermoeide rust. Wat gebroken is wordt in zijn naam hersteld. Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen. Heel ons aardse bestaan wordt vernieuwd in zijn naam. Keert God alles
Piet, dankjewel voor de woorden die je gesproken hebt. De bemoedigende woorden zou ik zeggen. We komen aan het eind van deze dienst en ik wil de dienst graag afsluiten met gebed en het uitspreken van de zegen. Na de dienst kunt u, als u daar behoefte aan heeft, nog doorpraten of bidden met twee mensen die hier achterblijven. En dat zijn vandaag Ellen Hendricks en Truus Weber. Ja, dat was eigenlijk volgens mij alles. Dus ik wil u graag vragen te gaan staan voor de zegen. Er komt nog iemand. Okay. Piet die fluistert mij nog even in. Dat zag u. En u bent natuurlijk benieuwd wat hij nou gefluisterd heeft. Piet die wijst mij er nog op dat wij al een aantal weken hier broeder Jan Boksem missen. En Jan Boksem die is ziek. Hij is ziek en het gaat verder op zich goed. Maar het duurt gewoon nog even voor hij hier weer kan komen. En het zou natuurlijk fijn zijn als we juist ook met deze feestdagen Jan Boksem ook een kaartje sturen. Dus dat was eigenlijk ook het verzoek wat Piet meegaf. En natuurlijk, u mag ook in gebed aan hem denken, ten alle tijden. Goed, dan wil ik nu graag de dienst afsluiten met gebed. Vader in de hemel, dank u wel voor deze mooie dienst die we met elkaar mochten hebben. Dank u zo, Heer, dat we toe mogen leven naar dat bijzondere moment. Dat bijzondere moment waarop de hemel de aarde raakte, zoals dat net ook gezongen werd. Het moment waarop u naar deze wereld kwam. Naar deze wereld kwam om alles om te keren. Dank u wel, Heer, dat we dat mogen weten. Dat we daarvan uit ook mogen leven. Dank u wel, Heer, dat we zo ook weer deze wereld in mogen gaan. Ook als we hier vandaan gaan. Heer, en daarbij bid ik u zo ook om uw zegen. Heer, we zegen ons zo de komende week, de komende tijd. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wees zo gezegend in de naam van Jezus, onze Heer en Heiland, die is, die was en die komen zal. Amen. Er is straks nog koffie. Iedereen daarvoor van harte uitgenodigd. Ook gasten, die ontmoeten we graag bij de koffie. En er is nog een slotlied. En dat gaat Anneke aankondigen.
Ja, want dat is uiteraard weer een verzoeknummer. Dus dat wilde ik zelf even aankondigen. We zingen als slotlied het lied Er is een stad met gouden straten op verzoek van Hans. Ik denk dat we hebben het gehad over dat de hemel de aarde raakt. Dat we de cirkel hiermee heel mooi rondmaken. Hans zegt bij dit lied ook christenen ervaren dat het leven niet alleen maar mooi en gemakkelijk is. Daarom houd ik veel van liederen die ernaar verwijzen hoe het is als we later in de hemel bij de Heer zijn. Toekomstgerichte liederen. Er is een stad met gouden straten. En voor wie wil zingen we daarna nog een uitsmijter en dat is het verzoeklied van Winnie. We zingen Alleen door U. Een hele goede dienst. Voor wie nog niet uitgezongen is. Jezus, wat een heerlijke naam. Waarbij Winnie zegt, Jezus is de opgestane en de verheerlijkte Heer. Hij is mij alles waard.